Ik wil vanmorgen met jullie nadenken vanuit een misschien voor een deel van ons wel onbekend bijbelboek uit het Oude Testament, uit het boek Habakkuk. En als je dat mee zou willen opzoeken, dan kan het je helpen. Dan moet je bijvoorbeeld naar Matteüs gaan en dan 5 boeken terug, bijvoorbeeld. Je kunt ook vanaf Genesis, maar dan weet ik niet hoeveel het is. Het is eigenlijk maar een heel kort bijbelboek. Je kent eigenlijk maar 3 hoofdstukken. En daarom hebben ze Habakkuk ook in de rij gezet van de, wat ze dan noemen, de kleine profeten. Dus je hebt de grote profeten en de kleine profeten. Maar het heeft meer te maken met de omvang van het boek dan met de betekenis van hun boodschap, denk ik. Omdat de boodschap van zo'n kleine profeet, om het dan zomaar te zeggen, wel eens een hele belangrijke boodschap ook zou kunnen zijn. En ik denk dat ook de boodschap van Habakkuk, dat eigenlijk geen boodschap van geringe betekenis is. Ik zou een moment even samen met jullie willen bidden nog. Vader in de hemel, we willen zo danken voor deze prachtige dag die u zo geschapen hebt. Voor dat we hier samen mogen zijn als gemeente, voor dat voorrecht zoals ook al gebeden is. En we danken u, Vader, dat we u zo mogen aanbidden met prachtige liederen, met onze stemmen. En met onze instrumenten. En we willen zo bidden, Vader, dat als we uw woord echt open doen vanmorgen, dat u ons daarin ook zegent en dat u onze harten opent. Dat u ons zo vanmorgen zegent in het spreken en in het luisteren. Dat we zo actief betrokken mogen zijn, Heer, en dat we echt met een open hart zo tot u kunnen komen. Zoals we gebeden hebben, Vader, dat u ons hart echt opent. Dat willen we u zo bidden in Jezus' naam. Amen. Habakkuk, ik wil een paar versen met jullie lezen. Hoofdstuk 1. Daar staat de godspraak die de profeet Habakkuk geschouwd heeft. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp en gij hoort niet. Schreeuw ik tot u geweld en gij verlost niet. Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien? En aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen, en er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht, en nimmer komt het recht tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Tot zover eventjes. We lezen dadelijk nog een paar versen. Maar wat eigenlijk, toen ik deze versen pas geleden las, toen moest ik zo denken, het lijkt wel alsof Habakkuk zo in onze tijd geleefd heeft. En alsof je zo hem kunt overplaatsen naar vandaag de dag. Weet je, Habakkuk die was echt een profeet van God en hij moest dus het woord van God aan de mensen brengen. En je kunt eigenlijk, als je zo zijn boek leest en ook deze eerste verse, daar zie je dat eigenlijk uit. Dan zie je eigenlijk dat hij gefrustreerd is, om het zomaar eens te zeggen, in zijn werk als verkondiger van Gods woord. Hij deed zijn best om de mensen om hem heen te bereiken met de waarheid. En hij probeerde eigenlijk de mensen ertoe te brengen dat ze zich zouden omkeren naar de Heere God. Maar wat de situatie eigenlijk is, is dat ze hebben het geloof, dus de mensen, het volk heeft eigenlijk het geloof van hun ouders en hun voorouders aan de kant gezet en achter zich gelaten. En je ziet eigenlijk dat er allerlei tweespalt ook in de samenleving is onder het volk. Ze zijn betrokken eigenlijk, het volk, bij allerlei vormen van afgoderij. Dat is eigenlijk ook, dat weten we ook uit andere profeten. Hij leefde bijvoorbeeld ook samen met Jeremia. En je ziet eigenlijk, het recht werd eigenlijk gekrenkt. Dus de wet werd niet meer gehandhaafd in veel opzichten. En de mensen waren eigenlijk misleidend, als je dat zo ziet, in hun hele politieke handelen. In de hele leiders, zelfs de leiders van het volk, die deden niet wat ze geacht werden eigenlijk te moeten doen. En Ja, ik dacht het is eigenlijk iets wat, wat je ook in onze tijd zou kunnen zeggen. Zeker in heel veel landen, ook in onze westerse samenleving. Het lijkt wel alsof je, als je de televisie aanzet, alsof je steeds meer geweld eigenlijk ziet. Steeds meer geweld en onderdrukking. Deze week, als je dan een bericht leest over ambulancepersoneel, wat zijn werk niet eigenlijk kan doen, omdat ze vaak bedreigd worden. En niet een paar, maar eigenlijk bijna alle mensen daarmee te maken hebben. Dan denk je, wat is dat eigenlijk voor een samenleving waar we toch in terechtgekomen zijn. We zijn een hoogontwikkelde samenleving. Daar geven we echt over op. Hoe geweldig het allemaal is wat we bereikt hebben. Hoe technisch geavanceerd we zijn. Maar het lijkt alsof we de basiselementen van fatsoenlijk met elkaar omgaan. Alsof we dat eigenlijk niet meer goed weten hoe dat moet. En je ziet dat ook hoe eigenlijk relaties eigenlijk stuk lopen en kapot gaan. En je ziet dat aan de statistiek over echtscheiding bijvoorbeeld. En de kreet eigenlijk van Habakkuk en veel van de profeten uit het Oude Testament zou de kreet ook van ons kunnen zijn. Er is geen rechtvaardigheid meer in het land. Nou, geen rechtvaardigheid is te veel gezegd, maar er is een gebrek aan rechtvaardigheid. Ik denk ook in ons land, wat ook eigenlijk Habakkuk hier beschrijft, is dat hij ziet dat er onrechtvaardigen ook aan de macht gekomen zijn. En ik zie dat ook in ons land en in veel andere landen, dat er een tijd was, ook in ons land, dat er een invloed uitging van mensen die in de regering zaten, die christen waren. Of die tenminste de principes, God respecteerden. En dat ook doorklonk in de regering van het land. En dat zie je eigenlijk steeds meer omdraaien. Dat onrechtvaardige, ongelovigen het voor het zeggen krijgen. En dan, de gevolgen zijn er ook naar. Als je kijkt naar de wetten die we gekregen hebben onder een paarse regering, dat is soms echt heel erg. En eigenlijk zouden we hetzelfde kunnen zeggen als wat Habakkuk hier zegt. Hij zegt, Heere God, hoe lang gaat het nou nog door? Heer, ik roep om hulp en gij hoort mij niet. Schreeuw ik tot u geweld en gij verlost niet. Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en waarom aanschouwt u zelf ook ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en tweedracht verheft zich. En daarom verliest de wet haar kracht. En nimmer komt het recht tevoorschijn, want de goddeloos omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Weet je wat ik bijzonder eigenlijk vind als ik dit zo lees, is dat Habakkuk vragen stelt aan de Heere God. Dat hij heel erg vrijmoedig eigenlijk is, we zouden bijna zeggen vrijpostig, zoals hij naar God toe gaat en eigenlijk met de vragen die diep in hem leven, hoe hij daarmee naar God gaat. Je vragen stellen zitten ons ingebakken. Mensen, dus als klein kind, dat zie je al, dat is het mooie bij kleine kinderen, die zie je al dat die dus vragen stellen. En dat begint als ze gauw ze gaan praten, dan komen de vragen, dat zijn eerst de vragen van, waarom is de lucht blauw, hè, bijvoorbeeld. En dus we hebben de drang om vragen te stellen. Later worden dat iets andere vragen dan, waarom moet ik die broccoli opeten? Of waarom moet ik mijn tanden poetsen? Dus daar heb je allerlei. Maar we stellen eigenlijk vragen. En als we ouder worden, dan gaan we ook nog steeds vragen stellen, denk ik. Hoop ik. En het is ook goed, omdat we door het stellen van vragen eigenlijk ook antwoorden kunnen krijgen en iets kunnen leren ook. Maar als we ouder worden, dan lijken onze vragen ook te veranderen. Dieper te worden, ook te gaan over het leven zelf. Er is meer belangrijkheid als we ook ouder worden en vragen stellen. Die vragen komen vaak ook voort uit moeilijke situaties, ook of uit pijnlijke situaties, denk ik. En toen ik dat zo zag, eigenlijk die vragen die hij stelde, en dacht van, eigenlijk hoe is dat dan in de Bijbel? En dan zie je eigenlijk dat er heel vaak dat mensen vragen stellen, ook aan de Heere God. Omdat ze eigenlijk niet klaarkomen met dingen en zeggen van, ja, hoe zit dat nou? En hoe kan dat nou? En dan gaan ze daarmee naar God toe, met die moeilijke vragen, waar je geen antwoord op hebt. Je moest denken aan Abraham en Sarah. Als ze geen kind, ze hebben een belofte gehad dat ze een kind zouden krijgen. En ze hebben geen kind gekregen en ze zijn al oud. En Abraham is al 100 en Sarah is al 90. En dan stelt Abraham die vraag aan de Heere God. Dan zegt hij, kan er nog een zoon geboren worden uit een man die al 100 is? Of kan de vrouw op de leeftijd van 90 jaar nog een kind krijgen? En dan zie je met het verdriet wat ze hebben, dan gaan ze met die vragen naar de Heere God toe. Als ik denk aan een man als Job, hoe die met zijn vragen ook naar de Heere God toe gaat. Met alles wat hem overkomt, dat hij zijn gezondheid kwijtraakt, dat hij zijn gezin kwijtraakt. Dat hij zijn bezittingen, al zijn bezittingen kwijtraakt en hij had heel veel bezittingen. Dan worstelt hij daarmee, dan snapt hij daar helemaal niks van. En dan gaat hij met die vragen naar God toe. En dan zegt hij op een gegeven moment, ik geloof in Job 10, dat het staat, uw handen hebben me gevormd en gemaakt, geheel en al. En nu wilt u mij verdelgen? Bedenk toch dat u mij uit leem gevormd hebt. Wilt u mij tot stof doen weerkeren? Dat zijn vragen die uit het diepste van een mensenleven omhoog komen op zo'n moment. Als ik denk aan de man als Jeremia, hoe die eigenlijk werd veracht en verguisd door zijn familie, door mede-profeten zelfs, werd uitgelachen. Hoe het volk hem eigenlijk negeerde. En dan komt er op een gegeven moment een dag dat hij die hele ingrijpende vraag aan God stelt. Waarom ben ik eigenlijk geboren? Wat een vraag. Waarom ben ik eigenlijk geboren? Weet je, en als ik kijk naar de psalmen en naar de andere profeten, veel van de andere profeten, dan zie je vaak dat ze met enorme diepe vragen zitten en er niet uitkomen. En dan worstelen ze daarmee en dan gaan ze daarmee uiteindelijk maar naar God toe. Dan worden veel van de psalmen zijn eigenlijk zo ontstaan vanuit soms boosheid of diep verdriet. Ook uit grote vreugde. Dan zie je dat die liederen eigenlijk ontstaan zijn en dat daarin vragen ook echt aan God worden gesteld. En ik geloof dat dat mag en dat dat ook goed is. Het is zelfs bij Habakuk, als je kijkt naar vers 2, dan zegt hij, hoe lang, Heere, roep ik om hulp? En dan de tweede, dan zegt hij, schreeuw ik tot u? Dan komt hij er niet uit en dan zegt hij, ik roep niet alleen, maar ik schreeuw het uit tot God. En misschien heb je dat nog nooit gedaan, maar als je dat zou willen doen, dan mag je dat doen. Denk ik, dat we het mogen uitschreeuwen tot de Heere God. Waarom? Weet je, dat is eigenlijk, als de hele diepe vragen komen, dan zie je eigenlijk in de Bijbel dat mensen vragen gaan richten aan de Heere God. Met gewone vragen, dan komen als mensen nog wel klaar, maar als die diepe vragen zich in ons leven eigenlijk opwerpen, over onvervulde beloftes of het persoonlijk verdriet, of als we een groot gevaar onder ogen zien, of als we onrechtvaardig behandeld worden, of als we zeggen, ja, waarom overkomt mij dit, dan gaan we met die vragen vaak naar God toe. Dan gaan mensen zeggen, ja God, waarom? Zelfs mensen die niet geloven. Als het niet goed gaat en er komt ellende, dan komen de vragen en dan gaan mensen zeggen, waarom laat God dat toe? Mensen die voorheen niet over God spreken en niet in hem geloven. En dan komt God in beeld en dan zeggen mensen, waarom God dit en waarom God dat? En zo, weet je, is het bij Habakuk. Zo begint hij eigenlijk zijn boek. Het is heel ongebruikelijk eigenlijk dat je een Bijbelboek ziet dat zo begint. Dat zo met die vragen begint, met die worsteling van de man die zegt, ik snap het niet en ik kom er niet uit. En het is eigenlijk bijzonder dat we daar zo een inkijk in krijgen. Dat we zo mogen zien hoe Habakuk daar eigenlijk onder lijdt ook. En je kunt het gewoon begrijpen. Als je kijkt naar zijn wereld, hoe dat eruit zag in zijn samenleving van toen, dan is zijn vraag eigenlijk, ja, waar is God? En soms vraag je dat ook af, als je om je heen kijkt, waar is God? Veel mensen stellen die vraag ook morgen. Als het 5 jaar geleden is dat bijna 3000 mensen stierven bij die verschrikkelijke aanslag in New York. Dan zeggen mensen, hoe kan dat nu dat daar zoveel mensen omgekomen zijn? En hoe kan God dat toelaten? Of waarom was het die tsunami waarbij zoveel mensen om het leven zijn gekomen? Waarom lijden onschuldige mensen? Waarom? Waarom? En dan kunnen we zelf vaak ook iets invullen. Waarom? In ons eigen leven bepaalt iets. En wie van ons heeft niet die vragen op een gegeven moment in zijn leven? Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt ons dit? Waarom moeten we lijden? En als je dat niet herkent, denk ik, dan zullen die dingen op een gegeven moment in je leven er wel komen, geloof ik. Dat je die vragen stelt, waarom? En hoe kan het nu? En waar is God? En waarom doet God er niets aan? Weet je, bij Habakuk is het eigenlijk ik vind hem ook, weet je, het is een profeet. En ik vind dan heel bijzonder dat hij gewoon ook mens is. We kijken vaak op tegen zo'n profeet en dan zeggen we, nou, dat waren bijzondere mensen van God. En die staan heel hoog in onze, zeg maar, waardering. Maar dan zie je dat hij ook een gewoon mens is en ook de dingen niet snapt en er ook niet altijd uitkomt. En dat zie je ook bij andere profeten. Maar dan, in vers 5, dan zien we dat God een antwoord gaat geven aan Habakuk. In vers 5, dan zegt hij, zie, onder de heidenen, en let op, en verbaast u, ontzet u. Want ik doe een werk in uw dagen, dat gij niet zoudt geloven wanneer het verteld wordt. En wat is dan dat werk, wat God doet? Dan zegt hij, want zie, ik verwek de Chaldeeën, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedten van de aarde doortrekt, om woonsteden in bezit te nemen, die de zijne niet zijn. En dan de versen die volgen, wordt nog eens een beschrijving gegeven van hoe wreed dat volk van de Chaldeeën is. De Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs, dus de, zeg maar, het gebied Iran, Irak. Daar zegt God van, daar komt een volk, dat volk van die Chaldeeën, dat zal komen. En dat zal jullie steden in bezit nemen. En dat zal op een verschrikkelijke manier eigenlijk tekeer gaan. Die maken volkeren, andere volken, daar stonden zo'n bekend, maken ze tot slaven en tot knechten, zodat ze voor hun gingen werken. Dus het antwoord, dus moet je voorstellen, Habakuk zegt, kijk eens hier, wat is er aan de hand? Wat een ellende omheen, in mijn volk, in ons land. En dan zegt hij, waarom doet u niks? En dan geeft God hem een antwoord en dan zegt hij, kijk, dit is wat ik doe. Ik laat een volk komen dat jullie volk, zeg maar, gaat straffen eigenlijk. Dat jullie volk eigenlijk jullie land gaat bezitten, jullie steden gaat bezetten. En dat komt eigenlijk vanwege de slechtheid van het volk. Vanwege de enorme zonde die er eigenlijk onder het volk is. En dat is een dat is een antwoord eigenlijk waar Habakuk helemaal niks mee kan. Waar hij ook niet echt blij van kan worden. Eigenlijk is het zo, geeft het hem nog meer vragen. Het geeft hem eigenlijk nog meer vragen. Eigenlijk is het zo dat hij niet een probleem heeft met het feit dat God zijn volk zal straffen. Want hij weet dat zonde is zonde en dat God dat niet ongestraft laat. En zeker niet ook als het zijn eigen volk betreft. Maar dan snapt Habakuk niet hoe God dat kan zeggen van er komt een volk en dat zal jullie in bezit nemen. En dat is wat ik doe. Dat is het antwoord op je gebed. Dan zegt hij opnieuw, dan bidt Habakuk opnieuw. Ik sla even een paar versen over. Omdat het eigenlijk de details zijn van wat eigenlijk hoe verschrikkelijk die Chaldeeën eigenlijk zijn. Dan gaat het in verder in vers 12. Dan zegt Habakuk, maar bent u niet van ouds, Heere, mijn God? Mijn heilige, wij sterven niet, Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld, en, o rots, om te tuchtigen hebt gij hem bestemd. Gij die terrein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen, waarom aanschouwt gij de trouwelozen en zwijgt gij als de goddeloze verslindt. Hem verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij. Hij zegt eigenlijk, weet je, hij zegt tegen God dat God inconsequent is. Hij zegt, hoe kan God nou toelaten dat zijn volk, dus de Joden, eigenlijk gestraft wordt door een volk dat nog erger is in hun zonde dan het Joodse volk. Hij zegt, we hebben gezondigd en we verdienen straf, dat kan ik snappen. Want u Heere God, u kunt de zonde niet aanzien en u zult daar ook, u gaat dat straffen, dat snap ik. Maar hoe dan door een volk wat nog zondiger is? Hoe kan God dat toelaten? Weet je, soms is dat net... weet je, soms lijkt het wel eens alsof God zijn eigen volk in de steek laat. Soms denk je ook wel eens, hoe kan het nou dat christenen het altijd moeilijk hebben? In zoveel landen over de wereld. Hoe kan het nou dat zoveel mensen vervolgd worden vanwege hun geloof? Hoe kan het nou dat de goddelozen dan aan de macht komen en dat die dan vaak de christenen onderdrukken? Zoveel landen in de wereld gebeurt dat. Als ik kijk naar Afrika, in Sudan, in andere landen, Indonesië, en noem maar op. Als je dat een beetje volgt, niet eens uit christelijke bladen, maar uit de kranten kun je het vaak lezen. Hoe christenen vaak vervolgd worden, hoe de goddelozen het voor het zeggen hebben. Als je ziet wat ongelovigen... goddeloze mensen in dit land allemaal voor elkaar krijgen. Weet je, soms dan vraag je af, hoe kan het nou dat mensen die God niet kennen het zo, zeg maar, de overhand hebben. En zo het voor het zeggen krijgen. En hun invloed kunnen uitoefenen. Hij zegt, hoe kunt u dat nu toelaten, God? U bent toch heilig en u wilt toch het kwaad niet overeind houden? Snap je, dat zijn zulke diepe vragen. En ik weet niet of je er wel eens over nadenkt, of er wel eens mee bezig bent. Maar je ziet hier eigenlijk, een man als Habakuk, die is daar enorm mee bezig. Die worstelt ermee. Die zegt, ik snap gewoon niet hoe dat kan. Maar het bijzondere is eigenlijk dat Habakuk, hij wordt niet atheïst. Hij zegt niet, ik snap het niet meer, ik kom er niet uit. En ik word maar atheïst, dat is iemand die niet in God gelooft. Of een agnost, dat kun je ook nog worden, je kunt heel veel worden. Een agnost is geloof ik iemand die zegt, ja, God bestaat misschien wel, maar ik weet het niet. We kunnen dat niet weten. Een atheïst zegt, maar God bestaat helemaal niet. En dat is een conclusie die veel mensen trekken in onze tijd. Die zeggen, er is zoveel ellende, kijk eens om je heen. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan er een God zijn die dat toelaat? Maar dan is het bijzonder om te zien wat Habakuk gaat doen. Dan staat er van Habakuk dat hij... In hoofdstuk 2, ik spring even wat verder. Dan zegt hij, ik wil gaan staan. Dan heeft hij zijn gebed gebeden. En dan gelooft hij dat God hem een antwoord gaat geven. Dan zegt hij in Habakuk 2, ik wil gaan staan op mijn wachttoren. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren. In een nieuwe Bijbelvertaling staat, ik ga nu op mijn wachtpost staan. Betrek mijn post op het bolwerk. Kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen. Wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Hij geloofde dat God hem op een of andere manier wat duidelijk zou gaan maken. Dat hij me een antwoord zou geven. En God zegt, ik heb een plan en ik heb een schema. Het gaat gebeuren, maar het gaat gebeuren op de juiste tijd. Dus word niet ongeduldig. En dan geeft God... Eigenlijk toen antwoordde de Heere mij, staat er dan, en hij moest het opschrijven ook. En dan geeft God hem een antwoord. En dan zegt God tegen hem iets heel bijzonders. Eigenlijk zegt God 3 dingen tegen hem. En het eerste is dat hij zegt, de rechtvaardige zal door geloof leven. Weet je, ik denk dat die Habakuk zocht echt naar een houvast. Hij zag echt wat er ging gebeuren. Wat er ging gebeuren is dat dus zijn volk zou in bezit genomen worden. Dus dat was onafwendbaar, dat had God gezegd. En dat was niet meer eigenlijk af te wenden. En dan geeft God hem een troost en een bemoediging om in de omstandigheden waarin hij zit overeind te blijven. Dan zegt hij tegen hem, in Habakkuk 2, de rechtvaardige zal leven door geloof. Weet je, en dat is, misschien kan die tekst even in beeld komen, dat is een hele bijzondere tekst. De rechtvaardige zal leven door geloof. Dat is een van de allerbelangrijkste teksten, een van de kernteksten uit de hele Bijbel. De rechtvaardige zal leven door geloof. Dat is een tekst die komt in drie andere Bijbelboeken terug als een hele essentiële tekst. In het boek Romeinen, daar staat in Romeinen hoofdstuk 1 vers 17. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. En in Galaten komt diezelfde tekst ook weer terug. Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk. Want er staat ook geschreven, de rechtvaardige zal leven door geloof. En nog een tekst citeer ik uit Hebreeën hoofdstuk 10. Blijf, ik lees dan even nog wat ervoor staat ook. Blijf juist volharden. Want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. Immers, nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal. Hij blijft niet lang meer weg. En dan staat er in vers 38, en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof. Ik lees dat nog een keer. Dat is een prachtige belofte die God ons geeft. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u is beloofd. Immers, nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal. Hij blijft niet lang meer weg. En dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof. Weet je, als je vanmorgen naar huis gaat en het meeste vergeet, misschien alles, dan wil ik je eigenlijk aanmoedigen om dit ene vers te onthouden. En het is niet zo heel erg lang. En daar eens over na te denken. De rechtvaardige zal leven door geloof. In Romeinen zie je eigenlijk, ligt de nadruk op de rechtvaardigheid. En in Galaten zie je meer de nadruk liggen op het zal leven. In Hebreeën is het bekende hoofdstuk over geloof. En daar ligt de nadruk op het geloof. De rechtvaardige zal leven door geloof. Weet je, en dat is eigenlijk de grote tegenstelling ook die hier in Habakkuk naar voren komt. Er zijn eigenlijk twee soorten mensen, zegt hij. Mensen die op zichzelf vertrouwen of de mensen die vertrouwen op de Heere God. En die daardoor gered worden. Dat is de eerste bemoediging die de Heere God aan Habakkuk geeft in de omstandigheden waarin hij zit. Waarin hij zegt, ik snap het niet. Ik krijg het niet op een rij. Dan zegt hij tegen hem, de rechtvaardige zal leven door geloof. Weet je, de bijzondere definitie van geloof, de omschrijving in Hebreeën, is dat het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. En het bewijs van de dingen die we niet zien. Dat klinkt voor iemand die niet gelooft heel erg mysterieus. Maar als je gelooft, dan is dat Een geweldige tekst. Het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. Er is een tweede belofte die God aan Habakkuk geeft. Om te zeggen van dat hij zijn ogen op de Heere God moet richten. Het tweede wat hij zegt in vers 14. van hoofdstuk 2 is dat de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Here, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Weet je, die aarde in die tijd van Habakuk was absoluut niet gevuld met de heerlijkheid van God. En zo is het ook in onze tijd niet. Je ziet eigenlijk de geweldige, als je die verzen leest die ik net overgeslagen heb uit hoofdstuk 1, dan zie je daar een opsomming eigenlijk van de zonde, de zonden eigenlijk die dat volk van die Galdeeën deed en ook het volk van Juda kende dat. Dan zie je dus dat er moord is, dat er afgoderij, dronkenschap, hebzucht, gewelddadige begeerte. En 5 keer spreekt ook God daar een wee uit over het volk van de Galdeeën. Ook dat die ook hun straf niet zullen ontlopen. Maar God geeft die belofte dat hij zegt, de dag komt dat de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid van God. Er komt een dag dat Jezus terugkomt. En dat alle zonde zal worden weggedaan. En dat zijn rechtvaardig koninkrijk zal gevestigd worden. En dan is er nog een derde belofte die God aan hem geeft. Dan zegt hij in vers 20 van hoofdstuk 2. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor hem, gij ganse aarde. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Met andere woorden, hij zegt, God zit nog steeds op de troon. Met alles wat er gebeurt, dat deze wereld geschud lijkt te worden en soms in brand lijkt te staan. Met alle onrecht wat er is, met alle verdriet en alle pijn, is daar die geweldige in alle eenvoud, staat daar, maar de Heere is in zijn heilige tempel. En God heeft het nog steeds voor het zeggen. Hij regeert ook over de volkeren. Weet je, Habakuk dacht dat God niet geïnteresseerd was in zijn problemen. En in de problemen van het leven van alle dag. Maar dan ontdekt hij dat God wel degelijk betrokken is. En dat God zijn plan aan het uitwerken is. En dat God dat doet op zijn tijd. En op zijn wijze. Weet je, er staat zo'n tekst in Jesaja 59 geloof ik. Waar staat dat... dat Gods wegen zijn niet onze wegen. En Gods gedachten zijn niet onze gedachten. Ik citeer het even uit mijn hoofd. Maar dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. En Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. En dat wij niet altijd kunnen narekenen of nakijken hoe God zou werken in deze wereld. Dat is de reden waarom de rechtvaardige leeft door geloof. Door geloof. Daar ligt zoveel nadruk op. Weet je, in het Nieuwe Testament, maar ook hier in het Oude Testament. De rechtvaardige zal leven door geloof. In 2 Korinthe hoofdstuk 5. Daar staat die tekst. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Weet je, mensen zeggen wel eens van, ja, God moet het maar eens laten zien. Maar het bijzondere is, we wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Maar door het geloof gaan we dingen zien. Door het geloof gaan we dingen zien hoe God ook in deze wereld werkt. Hoe die dingen doet. Soms lijkt het maar heel klein. En is het misschien klein. Maar is het groot omdat God het doet. Wat God in een mensenleven kan doen. Wat God soms ook in een volk kan doen. We wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Weet je, als we kijken naar onszelf. Of naar onze omstandigheden, of naar onze omgeving, naar ons volk. Dan kunnen we misschien ontmoedigd raken en misschien zeggen van, ja, weet je, wat heeft het voor zin? Wat kunnen we bereiken? Hoeveel kunnen we bereiken? Met een handvol mensen. Met 70, 80, 90 mensen in Roermond. We zijn dan niet de enige christenen, gelukkig. Er zijn er meer, ook hier. Maar wat kunnen we bereiken? Met een paar procent christenen op een hele bevolking van 17 miljoen. Als we menselijk gaan kijken en redeneren, denk ik dat we het misschien willen opgeven. Maar als we opzien naar God in geloof en uitkijken naar die terugkomst van Jezus Christus, dan worden we bemoedigd en dan zijn we in staat om overwinnend door te gaan. De rechtvaardige zal leven door geloof. We wandelen niet in geloof, maar in aanschouwen. Weet je, dat Bijbelboek van Habakuk, dat eindigt op een geweldige manier. Ik sla wat over. En je moet het voor jezelf maar eens lezen en je hebt het in een uurtje uit of minder. Maar het eindigt op een geweldige manier. Aan het eind dan barst Habakuk echt uit in lofprijzing. Dan komt daar vanuit zijn worsteling, vanuit het niet snappen, het niet begrijpen, komt daar iets tevoorschijn dat hij gaat zien wie God is en dat God echt het waard is om vertrouwd te worden en geloofd te worden. Dan zien we eigenlijk een van de grootste, een van de mooiste geloofsbelijdenissen in de Bijbel. Als die zegt, al zou de vijgenboom niet bloeien. En dan zou er geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Al zou de vrucht van de olijfboom teleurstellen. Al zouden de akkers geen spijs opleveren. De schapen uit de kooi verdreven zijn. En er geen runderen in de stallingen zijn. En dat zijn geen oppervlakkige woorden als hij dat zegt. Want de realiteit die hij daar beschrijft, die komt er eigenlijk aan. Als dat volk van de Galdeeën hun volk gaat overweldigen, dan is het zo, dan roven ze wat het roven valt. Dan gaan die schapen, die gaan mee. Dan gaan die koeien gaan mee, die geiten. Alles gaat mee, want dat is de buit die je hebt als je een ander volk veroverd hebt. Dus de kans dat het ging gebeuren, die was eigenlijk 100%. En Habakuk ziet dat komen. Die ziet wat hem persoonlijk, misschien had hij zelf wel een vijgenboom. En had hij zelf al schapen. Of zag hij dat bij andere mensen. En hij zag wat hem en zijn gezin, misschien dat weten we niet, zou kunnen overkomen. Dan zegt hij, pardon. Als al die dingen wegvallen, die zo'n bestaanszekerheid vormen voor mij, die mijn bezit zijn, die mijn leven zijn, dan zegt hij, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogten. Het doet me denken aan wat Paulus zegt in het Nieuwe Testament. Als hij zegt in Filippenzen: ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. En dan zegt hij die bekende woorden. Dan zegt hij, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik kan het allemaal hanteren, zegt hij. Ik kan het allemaal aan in hem die mij kracht geeft. Hij wist, Paulus en Habakuk wist, dat hij de kracht niet van zichzelf had, maar dat God hem die kracht kon geven, die hij nodig had om door de moeite en de strijd van het leven heen te komen, door beproevingen die hem te wachten stonden. En dat is het nochtans van het geloof, het nochtans. Weet je, het is zo gemakkelijk als we God, als het ons goed gaat en we gezegend worden, en we een dikke portemonnee hebben en alles goed gaat, dan is het misschien gemakkelijker om God echt te prijzen en te danken. Maar hier is een andere situatie. Dat we zeggen, het zit allemaal tegen. Het valt allemaal weg. En dan zegt Habakkuk, nochtans. Nochtans. Het wordt wel eens gezegd, dat is het nochtans van het geloof. Nochtans zal ik juichen in de Heere. Jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Amen. Zullen we willen u zo bedanken voor de woorden in uw woord die we ook vanmorgen zo mogen lezen en tot ons mogen nemen. Heer, we willen u danken dat we in de Bijbel geen volmaakte mensen tegenkomen, maar mensen van vlees en bloed, die waren zoals wij. En wie we zoveel kunnen herkennen, Vader, van de worsteling die we soms kunnen hebben in het leven, de vragen waar we mee kunnen zitten, die we niet snappen, die we niet opgelost krijgen. Dank u dat we vanmorgen zo mogen kijken naar een man als Habakkuk. En dat we zo mogen zien dat hij met zijn vragen naar u toe ging. En met u, zo met die vragen worstelde, waar hij alleen niet uitkwam. Ik dank u, Vader, dat we mogen zien dat Habakkuk een man van geloof is ook. En dat we zo van hem kunnen leren ook. Hoe we mogen staan, Vader, in ook het leven van alle dag. Dat ons geloof maar niet een geloof is voor de zondag, maar dat het een geloof is wat zich mag uitstrekken naar alle aspecten van ons leven. Dat we zien op u en dat we geloven en vertrouwen dat u bij machten bent om zoveel meer te doen dan wij zelf bidden of beseffen. Bid zo, Vader, dat we echt versterkt worden in ons geloof in u. We willen u zo danken, Heer. We willen zo tot u zingen, zoals Habakkuk dat deed. Door alles heen echt u kon loven en prijzen. Heer, we willen u zo danken en bidden in Jezus' naam. Amen.